Goedemorgen, broeders en zusters. Het is vakantietijd. Het is overal zo, dat is bij ons ook zo. Je merkt dat ook in het hele land. Overal zag ik fietsers en mensen die genieten van het mooie weer en de zon. En wij zitten hier binnen. Maar misschien zitten wij wel in het licht. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Over vakantie gesproken. Ik moest terugdenken, ook toen ik iets over Israël hoorde. En ik laat er zo ook een plaatje van zien. Als dat lukt. Misschien kan je hem al laten zien. Ik was vorig jaar met mijn zoon in het noorden van Israël, in Galilea. We maakten daar een tocht, zo rond dat hele gebied. Onder andere de Golan. En mijn zoon was zeer geïnteresseerd in de verdediging van Israël. We hadden in Nederland een voorlichting gehad van een Israëlische kolonel. Iemand uit het leger dus, die precies wist hoe dat zat met de veiligheid van Israël. Waarom ze de Golan zo belangrijk vinden. Waarom ze op allerlei hoogte, hoge bergen, observatieposten hebben. En hij zei, nou, ik wil dat wel eens gaan bekijken. En we zouden sowieso al weggaan. En we gingen met z'n tweeën naar het noordelijk deel van Israël. En een van de dingen die we zagen was inderdaad die verdediging op al die hoogte langs die grens van Israël. En Israël is echt een heel kwetsbaar land. Dat zie je vooral als je er rondrijdt met je auto en overal kunt kijken. En dat was in feite vroeger ook al zo. En langs belangrijke wegen, en hier zie je zo'n oude burcht, werden burchten gepositioneerd. En die burchten die waren daar om routes te beschermen of te bewaken. Dat het goede volk erover zou gaan. Handelskaravanen over het algemeen, maar soms trokken daar ook legers overheen. En een van die burchten langs die routes in het noorden van Israël, je zou kunnen zeggen bijna aan de voet van de berg Hermon, is het kasteel of de burcht of de citadel Nimrod. Nimrod, een belangrijke vesting in het noorden van Israël. En wij waren daar en je ziet ook waarom die daar ligt, op een hoogte, goed verscholen, moeilijk om naartoe te gaan, aan een belangrijke weg van Damascus naar de Via Mara. De Via Mara is de weg die langs de kust loopt. Dus daar kwamen nogal wat handelskaravanen langs. En die weg die werd gebruikt, of die burcht werd gebruikt om die weg te beschermen, handelskaravanen te beschermen, maar ook legers tegen te houden of in geval van nood te vluchten naar die burcht. Een hele oude burcht met een hele bijzondere geschiedenis. En zoals je daar wat over leest en je kijkt naar die muren, denk je wat imposant. En men zegt, dat staat overigens niet in de Bijbel, dat die burcht er al vele eeuwen is, zo oud als Nimrod. Nou, dat laatste weet ik niet helemaal of dat waar is, maar ik weet wel dat Nimrod, een achterkleinzoon van Noach, in de Bijbel wordt genoemd, en dat weten we allemaal. In Genesis 10 wordt er gesproken over een heerser, een machthebber op aarde. Sommigen denken dat dat een positieve machthebber is. Ik hoor wel eens mensen zeggen, die zeggen, ja, je moet worden zoals Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Maar als je die context uit Genesis 10 goed leest, dan zie je dat hij een tyrannieke heerser was die tegen God rebelleerde. En het begin van zijn koninkrijk was ook Babel. En Babel in de Bijbel is steeds de poort naar de wereld van de goden en niet naar God zelf. Het staatssymbool, zou je kunnen zeggen, heel die Bijbel door, in de Openbaring kom je dat ook weer tegen, voor opstand tegen God, macht tegen God, rebellie. Hij wordt ook die eerste machthebber genoemd. En het is macht, en dat zie je ook in het Hebreeuwse woord gibor, dat is van een verkeerde soort. Macht die wordt gebruikt om jezelf tot grote hoogte te laten stijgen. En je zou kunnen zeggen, boven zelfs God. Psalm 52, maar dat is nog maar even een voorbeeld, zegt in vers 3, wat beroemt gij u op het kwade, gij geweldige, eigenlijk geweldenaar, gij machthebber, jij die de macht verkeerd gebruikt. Nou, die citadel wordt genoemd naar die Nimrod, die heerser, die machthebber, die rebel tegen God. En die burcht werd gebruikt om het gebied te beheersen en ook naartoe te vluchten in tijden van nood. En dan wil ik vanmorgen spreken over het thema bolwerken of het slechte of afbreken van bolwerken. Nou, dat bolwerk wat je net zag, die burcht, is afgebroken voor een belangrijk deel door strijd, maar ook door aardbevingen. Ik heb daar het gedeelte gezien dat je zegt, dat is echt door aardbevingen gebeurd, dat daar stenen naar beneden zijn gekomen. Nou zijn bolwerken, dan mag ik even de volgende plaat laten zien. En ik wil je iets meer nog laten zien daarvan. Dit is in Caesarea, ook in Israël aan de kust. Daar zie je schansen. Dit is een soort gracht, daar liep vroeger water doorheen. Dat is op dit moment niet zo, of de zee moet erg hoog komen, zeewater liep daar doorheen. En daarachter verschanste men zich. En het gaat vanmorgen om die gedachte dat mensen zich achter hoge muren, op hoogte of achter muren gaan verschuilen in tijden van nood en om van daaruit aan te vallen. Vaak waren deze schansen bedoeld om achter te gaan zitten, zodat de vijand er niet tegenop kon klimmen en jou niet kon pakken. Vanuit die plekken, en ik wil nog één plaatje laten zien, en het gaat er mij om de gedachte dat we die vasthouden, die bolwerken. Bolwerken zijn overigens van die ronde torens in een verdedigingsmuur. Ze zijn ook bol, ze zijn ook niet voor niks, daarom heten ze ook bolwerken. Wij gebruiken bolwerken ook wel eens op een andere manier. Dan zeggen ze, ja, hij kan het niet bolwerken, hij kan het niet bijhouden of voor elkaar krijgen. Maar hier gaat het om die bolwerken waar je je echt in kunt verschuilen of verschansen, hoog en veilig. Daar zat je in tijden van nood. Een bastion of een schans is ook zo'n verdedigingswerk. Dat waren de plaatjes, dat is de inleiding. In de hoop dat we dat vanmorgen meenemen in onze gedachten, vasthouden in onze gedachten. Mensen verscholen zich daar en gingen van daaruit de aanval ondernemen. Maar een bolwerk, lieve mensen, wordt ook wel overdrachtelijk gebruikt. En overdrachtelijk betekent niet voor een bouwwerk, maar bijvoorbeeld als je spreekt over een mannenbolwerk, is dat als het ware een organisatie, bijvoorbeeld, waar vrouwen worden geweerd en waar men zegt, hier zijn alleen mannen aan de bak, dit is echt een mannenbolwerk en vrouwen laten we hier niet binnen. Dat is in overdrachtelijke zin. En ik hoop dat je dat begrip kent. Maar je kunt nog een stapje verder gaan en zeggen, ja, soms heeft het ook met denken te maken. Je kunt je bepaalde redeneringen voorstellen in je gedachten waar je een ander niet bij laat en zegt, nee, het is een dicht geredeneerd verhaal waar je als het ware in verschuilt. En je kunt vanuit je eigen denken de wereld bestoken met jouw denken en steeds weer terugkeren binnen je eigen systeem van denken. En dan zegt iemand anders, ja, maar jouw systeem klopt niet. En vervolgens trekt die persoon zich weer terug in zijn eigen bolwerk van denken en verschanst zich in zijn eigen redenering of spitsvondigheden. Nou, iets dergelijks vindt plaats in de gemeente van Korinthe. Ik ga er zo nog iets meer van zeggen, maar misschien is het goed om alvast op te zoeken. 2 Korinthe hoofdstuk 10. En ik wil daar 6 versen van lezen en die wil ik zo meteen ook in een bredere context zetten van brieven die Paulus heeft geschreven aan die gemeente in Korinthe. Een gemeente waarvan alles aan de hand was, zeker toen Paulus daar eenmaal weg was. Paulus heeft daar zo'n 18, 20 maanden gewerkt, de gemeente opgebouwd. En als hij weggaat uit die gemeente ontstaan er allerlei problemen. En dan schrijft hij 4 brieven waarvan we er 2 in de Bijbel hebben en 2 niet. 2 zijn er verloren geraakt. Maar we weten wel dat die 2 brieven zijn geschreven. En 1 Korinthe is eigenlijk de 2e brief en 2 Korinthe is eigenlijk de 4e brief. Dus je hebt er 1 die er niet is, dan 1 Korinthe, dat is de 2e. Dan 1 die er ook niet is, een pijnlijke brief, die is ook verloren geraakt. En een 4e brief en dat is 2 Korinthe. Hebben we hem? Dus we gaan nu eigenlijk lezen 4 Korinthe. Maar in de Bijbel is het 2 Korinthe. Er staat in hoofdstuk 10, en ik kom er zo meteen nog wel even op terug hoor. In hoofdstuk 10 vanaf vers 1, en ik wil 6 versen daaruit lezen, het volgende. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, die in het persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zal moeten hebben. In dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans, nou daar zien we die begrippen allemaal al terugkomen, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechte, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. En het gaat dus om de gedachte van die bolwerken. Mensen die zich verschuilen in bolwerken van redeneringen, van spitsvondigheden en daar vastzitten. Hoe komt dat? Nou, Paulus had in die gemeente het werk gedaan van een evangelist en van een gemeenteopbouwer. Die gemeente was daar opgebouwd. Maar op het moment dat hij daar weggaat, zie je ook dat er problemen die gemeente binnenkomen. Het een na het ander. En het zijn problemen, als je daar 1 Korinthe voor zou doorbladeren, dan kom je zaken tegen die te maken hebben met partijschap. Bijna meteen in de eerste brief schrijft hij daar al over. De gemeente was verdeeld in partijen. Ik ben van de een, ik ben van de ander. Of er wordt gesproken over wijsheid. Wat is wijsheid? Men ging graag te raden bij de wijsheid in de wereld, de filosofia. Er was tweedracht. Er was een probleem op het gebied van het fundament. Wat is nou het juiste fundament? Er zijn problemen op het gebied van allerlei zonden. Men had rechtszaken tegenover elkaar. Nou, ik blader zomaar even door die brief heen. Men had problemen met de eredienst. Men had problemen met het avondmaal. Daar at men eerst van tevoren de buik vol en dan ging men ook nog wat over was, zou je kunnen zeggen, delen. Men had problemen met het offervlees. Nou, zo kun je wel doorgaan. Problemen met de geestelijke gaven. Men wist niet hoe men daarmee om moest gaan. Problemen met de talen, wat we de tongen noemen. Al die problemen worden als het ware opgesomd in die brief. En boven alles kwamen er valse apostelen. En daar schrijft Paulus ook in die tweede brief over, in hoofdstuk 11. Schijnapostelen, pseudo-apostelen, die kwamen die gemeente binnen om, als het ware, Paulus eruit te schuiven. Ze wilden laten zien dat Paulus niks voorstelde en dat zij de denkers waren van de tijd. En Paulus wordt aangevallen, zowel op zijn karakter als op zijn gezag. En dan schrijft hij die 4 brieven, 1, 2, 3 en 4 Korinthe. En hij probeert in die brieven zichzelf niet zozeer te verdedigen, maar hij probeert te laten zien wat de waarheid is in Christus. Zet de zaken nou in het licht. Ga je denken nou eens toetsen aan die waarheid van dat evangelie. Maar die valse apostelen, die pseudo-apostelen, die namaak-apostelen, die zitten als het ware nog steeds in die gemeente. En je ziet dat er in die gemeente wel mensen tot geloof komen, tot inzicht komen en zeggen, ja Paulus, je hebt gelijk, het gaat om de waarheid in Christus. Het gaat, zou ik willen zeggen, om Jezus, de weg, de waarheid en het leven. En Paulus, probleem als hij had, want dat lees je hier ook in deze verse al, ja, ik ben in het persoonlijk verkeer schuchter. Hij komt die gemeente niet binnen, zoals de redenaars uit die tijd, met een prachtige volzin en een prachtige preek, dat iedereen zegt, wauw, dat klinkt als een klok. Soms klinkt het als een klok, maar klopt het van geen kanten. Dus het gaat er niet om hoe het klinkt, maar het gaat erom of het waar is, of het klopt. Daadwerkelijk klopt. Of de waarheid wordt verkondigd, dat is de vraag. En je zou kunnen zeggen, die pseudo-apostelen, die namaak-apostelen, hielden er ook een namaak-evangelie op na, een schijn-evangelie, wat geen evangelie was. En daar ging het om performance. Hoe sta ik ervoor? Hoe sta ik erbij? Wat voor pak heb ik aan? Wat voor stropdas heb ik voor, zouden we tegenwoordig zeggen? Van welk merk is het? Ik weet niks van merken, dus ik val meteen door de mand. Maar daar keek men naar. Hoe zat je haar? Zit mijn haar wel goed? Ja, daar keek men naar. Dat was belangrijk. En dan stond men daar voor zo'n zaal en was het, hier sta ik, de grote spreker. Ik kan het. Ik weet het. Ik heb een opleiding gehad. Ik ben cum laude afgestudeerd, nota bene. Ik heb gestudeerd aan die en die universiteit. En ik heb diploma's gehaald. Ik kan wat, ik heb wat en ik zeg wat en ik weet wat en jij weet het ook als je goed naar mij luistert, want ik kan het. En men ging helemaal mee met de sprekers van die dagen. En daar stond Paulus daar en zegt, ja, ik ben schuchter, ik ben in feite maar een klein ielig mannetje. En je leest zelfs in de Handelingen dat hij op een gegeven moment preekt en er valt iemand uit het raam. Zo saai kon het zijn. Maar hij sprak wel de waarheid. En nu zit hij hier op het punt van wat zal ik doen? Moet ik nu de strijd aangaan of niet? En in feite komt hij tot het punt dat hij zegt, ja, ik, Paulus, ik moet die strijd wel aangaan, want het gaat namelijk niet om mijn persoon. En dat is het sterke bij Paulus. Als je goed hem leest, en ook in andere brieven kom je dat steeds tegen, dan weet hij van, ja, ik was een vervolger van christenen, een vervolger van Christus. Nu ben ik een volgeling. Jezus zelf heeft mij in de kladden gegrepen, heeft mijn leven getransformeerd, omgezet, veranderd. Zo veranderd dat ik nu vol ben van dat evangelie. Ja, ik sta hier niet te strijden voor mijn eigen eer en voor mijn eigen positie, maar ik sta hier voor de Heer. Ik sta hier voor het woord. Ik sta hier voor de waarheid. En dan ben je een apologeet. Iemand die staat voor het woord. Wat er ook gebeurt, dat hou ik vast. Dat is mijn bodem. Daar wil ik op bouwen. En dan zegt hij hier in vers 1 dat hij een beroep doet op die zachtmoedigheid en vriendelijkheid in Christus. Hij zegt, kijk nou hoe Christus was. Nou, zo wil ik ook zijn. Ik wil niet op grond van mijn eigen gezag tegen jullie zeggen dat je naar mij moet luisteren. Nee, het gaat mij erom dat ik Jezus Christus centraal wil stellen. Daar draait het om. Daar draait het om in je leven. Jezus Christus, de enige middelaar tussen God en mensen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot behoud. Dat is de naam van Jezus. Daar is hij vol van. Hij prijst zichzelf niet aan. Hij zegt ook in hoofdstuk 3 van deze brief, vers 1. Ik heb geen aanbevelingsbrieven nodig. Dat heb ik allemaal niet nodig. Ik beroep me op geen van die zaken. Hoewel ik het zou kunnen. Want ik ben een Hebreeër. Ik hoor bij het Judaïsme. Ik ben besneden. Ik heb aan de voeten van Gamaliel gestudeerd. Ik heb dat allemaal gehad en ik heb dat in te brengen. Maar ik doe dat niet. Ik doe een beroep op de zachtmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. En dan denk ik, wat doen wij als we de strijd aangaan? Of zouden moeten gaan? Omwille van de waarheid. Omwille van het woord van God. Persoonlijk moet ik zeggen, ik heb in het verleden daar fout in gemaakt. Ik ging soms de strijd aan en dan op het scherp van de snede en hart tegen hart. En dan wist ik wel, ik moest de persoon niet pakken, want het gaat om mijn denken. Maar ik sloeg er wel eens in door. En daar kun je later spijt van hebben, dat je denkt, nee, het zou moeten gaan op die manier waarop Jezus Christus dat deed. Die zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Hij toont geduld. Jezus had geduld met zijn tegenstanders. Al kon hij ook vlijmscherp zijn. En Paulus zegt, zo wil ik dat. Zachtmoedig en nederig van hart zijn. En op hetzelfde moment als het nodig is, vlijmscherp. Dat kon hij. Maar zijn tegenstanders doen niks anders dan hart tegen hart, zou je kunnen zeggen. Ze sabelen Paulus als het ware neer met hun woorden. Ze zeggen, jij klein ielig mannetje, grote woorden op afstand. Maar als je dichtbij komt, durf je niks meer te zeggen. In feite zegt Paulus het hier zelf. En hij geeft daarmee de tegenstanders iets, als het ware, een wapen in handen. En toch, als we dan doorlezen in dat tweede vers, zien we dat Paulus die zaak tegen die pseudo-apostelen, tegen die namaakleraren, integer wil oplossen. Hij zegt, ik heb redenen genoeg, omdat ik het gezag heb van Jezus Christus. Hij heeft mij gezegd, en ik zeg op grond daarvan. Hij heeft het mij toevertrouwd, daarom zeg ik dingen. Maar als het om de waarheid gaat, heeft hij recht van spreken, maar hij is, en is ook bereid om grote woorden te gebruiken, maar hij wil het liever niet doen. Hij pleit bij die mensen ervoor, bij die gemeente, die valse leraars die zich hebben verschanst, om niet die confrontatie af te gaan. Maar als het moet, dan doet hij het. En die valse leraars, die beschuldigen Paulus vooral van het leven in het vlees. Ze zeggen, je bent een vleeselijk mens, jij zondigt. En dat is niet goed. Zie je wel, Paulus, je bent een zondaar. En dan zegt Paulus, ik ben niet zelfgericht en zelfingenomen. Ik ben niet vol eigenbelang. Nee, dat doe ik allemaal niet. Hij zegt in hoofdstuk 7, vers 2, ik wijs maar aan wat staat, dan kun je dat ook nog eens nalezen. We hebben niemand verongelijkt, we hebben niemand te gronde gericht en van niemand voordeel getrokken. Geen van die dingen heb ik gedaan. En dan kun je wel zeggen, je leeft naar het vlees, maar ik leef niet naar het vlees, ik leef in het vlees. In fysieke zin, ik ben een mens van vlees en bloed. En natuurlijk maak ik fouten, maar ik beroep mij op die waarheid van Jezus Christus. Dat is wat ik wil verkondigen. Dat is zoals ik wil worden aangesproken. Maar ik leef niet vleeselijk. Ik ben niet iemand die constant maar bezig is met zondigen. Natuurlijk is daar een strijd. Paulus zegt het ook, als ik het goede wil doen, is het kwaad bij me aanwezig. Dat merkt hij steeds. Maar hij is niet een vleeselijk mens. En hij gebruikt de redenering van zijn tegenstanders op een, zou je kunnen zeggen, slimme manier. Hij zegt, ik leef niet wel in het vlees. Ik ben een mens van vlees en bloed, maar niet naar het vlees. Ik ben niet een voortdurende zondaar. En als ik wapens gebruik, dan zijn het ook geen menselijke wapens. En de woorden die in dit hele stuk worden gebruikt, die hebben allemaal te maken met strijd. En je proeft het al een beetje. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier om een geestelijke strijd. Ja, daar gaat het ook. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ik ben niet vleeselijk. De wapens die ik gebruik zijn niet naar de mens, maar dat zijn hemelse wapens. Het zijn allemaal termen uit dat militaire spraakgebruik. Nou, en dat viel mij zo op in dat noorden van Israël, dat dat vroeger al zo was en dat het nog steeds zo is, dat voor je eigen veiligheid je soms verdediging nodig hebt. Maar je loopt er ook risico's mee als je je binnen je eigen verdediging gaat opsluiten en het is met verkeerde doelen en met verkeerde redenen. En de tegenstanders van Paulus werpen schansen op, hoogte, barricades en verschuilen zich in bolwerken om hem aan te vallen. En dan zegt Paulus, en kijk, en dat soort bolwerken, die bolwerken van redeneringen en spitsvondigheden, die moeten worden afgebroken tot de grond aan toe. Want de strijd, zegt hij, is niet tegen vlees en bloed. Ik ga niet met zwaarden en strijdwagens en paarden ervoor die bolwerken bestormen of die mensen bestormen. Nee, het gaat om het denken. Het is een strijd om het denken. En de wapens, het wapentuig zou je kunnen zeggen, werktuig of wapentuig, die zijn geestelijk. En de strijd is geestelijk. Het gaat hier om een strategie. En die strategie die zet je niet uit met een leger die zijn tenten om zo'n bolwerk heen zou zetten. Nee, zegt hij, dat doen we niet met tenten, dat doen we niet met zwaarden en speren en wagens. Maar dat doen we met hemelse wapens. Daarom is het hier ook een hemelse strijd. Of een strijd in de hemelse gewesten. Hij schrijft dat in Efeziërs zo. En ik denk dat we het gedeelte allemaal kennen in Efeziërs 6, vers 12. Hij zegt, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Daar ligt onze strijd. En dan is de vraag, hoe ga je die strijd dan aan? Hoe ga je als christen vandaag de dag die strijd aan tegen mensen die zich verschuilen in bolwerken van redeneringen en spitsvondigheden? Nou, die strijd, zegt hij, die kun je niet winnen met menselijke filosofie, met menselijke wijsheid, met menselijk denken. Die strijd kun je niet winnen door slim te redeneren, spitsvondig te zijn, een slim debater te zijn. Nou, ik doe nogal eens wat, ook met leerlingen in het onderwijs, op gebied van debating. Hè, dat je het debat met elkaar voert. En dan probeer je scherp te zijn en de ander te raken op zijn zwakke plekken. Nee, zegt hij, dat werkt allemaal niet. Die strijd win je zo niet. Met menselijke wijsheid, plannen, strategieën, managementtechnieken, marketing, psychologie, rituele mystiek. En ik kan heel lang doorgaan. Zo win je het niet. Dat zijn allemaal ineffectieve wapenen als het gaat om die geestelijke strijd. Want we hebben te maken met hele andere machten en krachten. Het gaat om die wereld van de duisternis. Om daar succesvol strijd te voeren, heb je die hemelse wapens nodig. Maar die bolwerken moeten wel degelijk geslecht worden, afgebroken worden. Je zou kunnen zeggen, tot de laatste steen toe worden afgebroken en ontmanteld. Helemaal naar beneden gehaald worden. En het gaat er echt om die forten, zeg maar in de zin van die je net op het plaatje hebt gezien. Die forten, die burcht van Nimrod. Hoge berg, hoge muren, bijna niet tegen op te klimmen en bijna niet te overwinnen. Daar verschanste men zich. In het denken. Pas op, in het denken. Daar verschanste men zich, in die burcht Nimrod, in tijden van gevaar. Daar verschanste men zich om vanuit de strijd te voeren. En men trok weer veilig terug, binnen de poort zou je kunnen zeggen. En soms hadden ze, dat heb je trouwens daar bij Nimrod ook gezien, een nooduitgang. Niet verder vertellen, maar ik heb de nooduitgang gezien. Trap je naar beneden en dan kon je rechtsaf en dan kon je de wijde wereld in. Maar in principe zat je daar veilig achter dikke muren en dikke stenen opgeborgen. Maar op hetzelfde moment, moet je je voorstellen, zit je daar in zo'n burcht, in zo'n toren en de vijand ligt eromheen. Zit je daar ook als het ware gevangen. En dat betekent zo'n bolwerk ook. Het is niet alleen maar een plaats van waar je veilig de strijd kunt voeren. Je zit er ook gevangen. Want als die vijand eromheen ligt, kan je er niet meer uit. En sommige mensen, als het daar gaat om het denken, zitten ook gevangen in hun eigen denken. Die hebben zich zo rondgeredeneerd dat ze er niet meer uit kunnen. Sterker, soms vond men in zo'n burg de dood. Als de strijd hevig werd en de belagers kwamen van buiten en ze konden werkelijk zo'n bolwerk binnendringen en de stenen afbreken, dan konden die stenen je dood worden. Dan was zo'n bolwerk ook een soort graftombe. Je vond daar je dood en je werd daar als het ware begraven. En dat kan met het denken van ons ook. Je kunt jezelf begraven in je eigen denken, zodat je je dood denkt. En dat klinkt zwaar, en dat is het ook. Zij die zich in die geestelijke forten verschansen, die werpen redeneringen op. En dat zijn redeneringen, in het Grieks staat er een woord wat te maken heeft met, ja, woorden, die gebruiken woorden om zichzelf als het ware te beschermen. Redeneringen, dat zijn demonische gedachten. Opties, redeneringen, filosofieën, religies. Het gaat er uiteindelijk om dat we God die we kunnen kennen door Jezus Christus niet meer willen leren kennen. Het zijn mensen die zeggen, het gaat niet om het evangelie, het gaat niet om Jezus, het gaat om iets anders. Paulus zegt het tegen de Romeinen zo. En misschien is het goed om dat met elkaar te lezen uit Romeinen hoofdstuk 1. En ik zoek water, maar... Zoek ik verkeerd? Ja, de bloemen was. Er wordt water gehaald. Ik loop vast. In Romeinen 1, vanaf vers 18. En ik denk dat het een belangrijk gedeelte is wat hiermee, met dit gedeelte ook, te maken heeft. Daar zie je hoe mensen zich zo inbouwen in hun redeneringen dat ze God die je kunt kennen niet meer willen en kunnen kennen. Want de toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dus wie God in wezen is, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van die onvergankelijke God, die schepper van hemel en aarde, vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Dus die machtige God, die is aan de kant gezet en het is gegaan om dat wat kruipt. Ik krijg er zelfs twee. Heel fijn, dankjewel. Wat gebeurt hier? Je zou kunnen zeggen, ongelovigen hebben als het ware een fort gebouwd. Die verschansen zich. Ik weet niet of je de conferencier kent, dat schiet me in mijn gedachten. Hans Theo, die heeft ooit een conferentie gedaan. En die heb ik met een groep leerlingen besproken. Die zeiden, nou meneer, u vindt dat waarschijnlijk niks. En daar kunt u waarschijnlijk niet naar kijken, maar we willen graag met u daarover praten. En dat gaat over het Onze Vader. Ik weet niet of iemand hem kent, maar dat begint dan met Onze Vader. En God is dan heel groot. En in de conferentie brengt hij God helemaal naar beneden. En op het laatst staat hij te zoeken, waar is God gebleven? Dat is een conferentie, die is confronterend en hard. En die heb ik met leerlingen besproken. Wat gebeurt hier nu? Die onvergankelijke God, die God die er altijd is en was en die alle dingen door zijn woord tot stand heeft gebracht, die wordt hier als het ware vertrapt door een conferencier. Dat is beledigend voor de mensen die in die God geloven, maar het is nog veel meer beledigend tegenover die God die zich heeft getoond in de schepping, in jouzelf. Ik heb geloof 2 uur met die leerlingen erover gesproken en op het laatst zei ze, meneer, we gaan de discussie verder met u niet aan, want we kunnen hem toch niet winnen. Nee, die kun je niet winnen. Want de Bijbel zegt, zie toch, ik heb ontdekt dat God de mensen recht geschapen heeft, gemaakt heeft. Maar zij zoeken vele bedenkselen. De mens zoekt, als hij niet in God wil geloven, altijd wel weer een nieuwe excuus, een nieuwe redenering om zichzelf in te verschuilen. Dit staat in Prediker 7, vers 29. Mensen gaan zelf iets denken om niet in God te hoeven geloven. Ze werpen als het ware schansen op. Verdedigingslinies op waar ze zich achter gaan verstoppen. Systemen van onbijbels denken. En die gaan ze voor waar houden. Het is waar. Ik geef een paar voorbeelden. Er zitten hier leerlingen. Er zitten volgens mij ook mensen die hier zitten in het onderwijs. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Een van de dingen waar ik me het meest over heb verbaasd, en nog verbaasd ook de laatste tijd in Nederland, is dat de overheid zegt, er is maar één wetenschappelijk systeem van denken, En dat heeft te maken met de evolutietheorie. Die is waar. De evolutietheorie is waar. Op christelijke scholen mag je best wel praten over het feit dat je in een schepper gelooft. Moet je zelf weten, maar dat examineren we niet. En de gedachte erachter is ook nog wel dat men zegt, ja, eerst was er niks en dat is ook nog ontploft. Rara, hoe kan dat? Nou, sommigen zeggen, ja, dat kan ook niet. Kun je grote redeneringen over ophouden? Nou, evolutie. Wij zijn voortgekomen uit de aap. Ik weet niet of jullie de laatste onderzoeken hebben gelezen. Vooral in Duitsland wordt er nogal wat onderzoek gedaan. Hoe meer onderzoek men doet, hoe duidelijker het wordt dat er groepen apen waren en groepen mensen in de geschiedenis. En dat er geen enkele missing link is. Het is zelfs Charles Darwin, die in zijn eigen boek, The Origin of Species, by Means of Natural Selection. Dat is een boek wat hij schrijft over, nou ja, niet eens de evolutietheorie. Hij zegt, het grootste probleem van mijn theorie en de onderbouwing is dat die missing links niet gevonden zijn en misschien ook wel nooit gevonden zullen worden. Als je kijkt naar de oudste aardlagen, zoals wetenschappers zeggen, daar zitten 3 soorten in. De lagen boven zitten in één keer 10 soorten in. En een linkje tussen die lagen is er niet. Rara, hoe kan dat? Maar er wordt geredeneerd. Er wordt wel weer wat nieuws bedacht. Er komen van die schijnleraren die zeggen, nee, dat moet je anders zien. En leerlingen in het onderwijs leren om alles anders te zien en niet te toetsen aan het woord van God. Daar zit een heel groot probleem in onze samenleving. Dat zijn spitsvondigheden. Het zijn niet echte leraren. Want een echte leraar zegt, er zijn 2 modellen en je moet ze allebei geloven. Je kunt ze allebei wetenschappelijk een heel eind aantonen, maar je kunt God niet bewijzen en je kunt de oerknal ook niet bewijzen. Helaas. Maar er wordt gezocht. Ik heb zelfs gehoord dat er bij Genève, daar is zo'n deeltje, zo'n versneller. Hè? Daar hebben jullie ook wel eens van gehoord. En dan zeggen ze, ja, we hebben bijna de formule voor de oerknal gevonden. En dan zijn er duizenden wetenschappers met honderden computersystemen bezig, al jaren bezig, om de formule van de oerknal te vinden. Ik zeg altijd maar zo tegen mijn leerlingen. Intelligentie komt voort vanuit het niets. En daar is heel lang over nagedacht. En dat is een doordenkertje. Lieve mensen, het wordt een namaak-evangelie. Het wordt een schijnvertoning. En dat is wat er hier in de dagen van Paulus ook gebeurt. Vandaag de dag wordt er heel veel in mystiek geïnvesteerd. Ik weet niet of u dat heeft meegekregen. Het zijn een paar voorbeelden die me zo te binnen schieten. Ik las een tijdje geleden van iemand die zegt, ja, als je God wil ontmoeten, dan moet je een huisaltaar gaan bouwen. Kaarsjes erop, icoon erboven. En dan ga je daarvoor zitten mediteren en dan gaat God vanzelf groeien in je leven. En ik hoorde zelfs iemand zeggen, ja, dan moet je dagen achtereen, moet je maar 1 gebed bidden, is alleen maar vader. Dat wordt een mantra. En weet je wat een mantra is? Een mantra is een systeem om je denken uit te schakelen. Je denken moet worden uitgeschakeld. Je moet steeds hetzelfde denken, zodat je uiteindelijk niet meer denkt. En met name mannen, er zijn zelfs mannenbewegingen waar men dat promoot. Zeg maar, je moet niet meer denken als man. Je moet je eens een beetje op dat oosten richten. Je andere hersenhelft moet je eens een keertje laten spreken. Het wordt tijd dat je als een vrouw wordt. En een man mag zijn zwakte weer laten zien. Een man mag niet huilen. Nou en of wel, een man mag wel degelijk huilen. En zo word je de verkeerde kant opgeschoven. Ook onder christenen. Het zijn redeneringen, bolwerken waar mensen zich binnen opsluiten en waar ze uiteindelijk vast komen te zitten en waarin je uiteindelijk doodgaat. Je mist de bottleneck, je mist het hart, je mist Jezus Christus. En hetzelfde is het op het gebied van het syncretisme. Er zijn heel veel mensen, ik wil toch 1 naam noemen, omdat hij de laatste tijd nogal veel naar buiten komt en al jaren naar buiten is gekomen met zijn boeken. Rick Warren met zijn doelgericht. Alles moet doelgericht worden. Weet je hoe ver die nu is? Op dit moment is die zo ver dat hij met doelgerichte naties bezig is in Afrika. En hij wil een doelgericht continent creëren. En hij heeft hier een peace program voor gelanceerd. Peace, vrede. En dat staat voor de verkondiging van het evangelie in samenwerking met moslims en hindoes. En je gaat bidden tot 1 en dezelfde God. En Jezus is niet zo belangrijk, want elke religie heeft zijn eigen manier om bij God te komen. Als we maar die ene God zien, dat brengt vrede onder de volken. En Rick Warren is het spoor volledig bijster. Hij zit volledig op het verkeerde spoor. En heeft een redenering gebouwd, het klinkt als een klok. En heel veel christenen zeggen, geweldig die boeken. Maar hij zit ernaast. Het is op dit moment een leugenaar die regelrecht de verkeerde kant opstuurt. Bolwerken zijn redeneringen van denken in het hoofd van mensen. Ja, En die komen uit die wereld van die duisternis. Daar is de Bijbel ook wel duidelijk over. Want wie was de eerste die begon om dat woord van God in twijfel te trekken? De duivel. Dat was de eerste die zei, God heeft zeker wel gezegd en het werd omgekeerd. Maar God had het helemaal niet gezegd. Het is een strijd om het denken, lieve mensen. Het wordt een ijdel denken in onze tijd. Het woord van God loslaten. Je verschuilen in een bolwerk. Verduisterd in het verstand, staat er in Efeze 4 vers 18. Het zijn verleidingen van de duivel. Zoals Efeze 6 vers 11 zegt. Verleidingen en misleidingen. Waardoor mensen het woord van God op steeds groter afstand zetten. En zich verschuilen in hun eigen gebouwde bolwerk. Waar ze hun redeneringen volhouden. Daarom is de strijd die we voeren nooit een confrontatie met de demonen zelf. Daar heeft de Bijbel het helemaal niet over. Het gaat om dat denken, dat zien we hier ook. Redeneringen van mensen. Beïnvloed door de duivel en demonen, ja, allemaal waar. Maar we moeten dat denken aanpakken. De Bijbel roept ons helemaal nergens op om de duivel of demonen te gaan bestrijden. Ik hoor wel eens christenen zeggen, die zeggen, ja, we gaan de duivel vertrappen, we vertrappen zijn kop. Onmogelijk. Er is er maar één die de duivel kan en heeft verslagen. En dat is Jezus Christus zelf. Door zijn dood aan het kruis heeft hij uiteindelijk onze schuld op zich genomen. Maar hij is niet dood gebleven. Hij heeft de straf gedragen, maar hij is opgestaan uit de dood. En dat had de duivel nooit gedacht. Nooit geweten. Als hij dat geweten zou hebben, zou hij Jezus Christus nooit hebben laten kruisigen. Zo worden we opgeroepen om de duivel niet te bestrijden. Maar in Efeze staat, we moeten juist onze positie in de hemel innemen. In Christus. En wat ben je dan? Meer dan overwinnaar. Door hem en in hem die ons heeft lief gehad. Wat moeten we dan doen? Ja, die positie innemen nemen en de dingen zoeken die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Staat in Colossenzen 3 vers 1 en 2. Zoek de dingen die boven zijn. De strijd in die hemelse gewesten wordt heel vaak op een volkomen verkeerde manier bestreden. Ik hoorde pas van iemand, misschien kan dat voorbeeld er nog wel bij, van een gemeente waar men zei, nou als je een probleem hebt, kom naar voren en we gaan bidden met iedereen. En bijna iedereen in de gemeente had wel problemen. Ik geloof dat 90% allemaal aan het podium stond. Iedereen had problemen. Dat zijn de demonen die dat doen. We gaan de demonen uitdrijven. En er werden demonen uitgedreven. En bij sommige mensen zijn ze nog 5 avonden terug geweest. En dan zijn ze s'avonds om 8 uur begonnen en s'morgens om 5 uur gestopt. Ik heb het echt van iemand gehoord die het heeft meegemaakt. En ze zijn de hele nacht met demonen bezig geweest. Demonen eruit. Verdubbelaar ingezet. Dan gaat het 2 keer zo snel. Demonen eruit. En toen vroeg hij aan een, had hij me een avond uitgelegd. En hij zegt aan het eind van de avond, Anna, wat vind jij er nou eigenlijk van? Ik zeg, waar spreekt de Bijbel hierover? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de ervaring leert dat het zo werkt. Juist, daar zit het probleem. De Bijbel spreekt daar niet over. Wij moeten dat denken krijgsgevangen maken. Dat wil zeggen, brengen onder een andere macht. Niet onder de macht van die demonische wereld. Maar dat denken moet worden losgelaten. Je moet, als je bijvoorbeeld in occultisme zit, denk een heel duidelijk voorbeeld. En je hebt in occultisme dingen gedaan, dan moet je de zooi die daarmee te maken heeft, de boeken die je hebt gelezen, de verkeerde boeken, die moet je wegdoen. Dat denken moet je niet meer voeden met die boeken, maar moet je voeden met dat woord van God. Dat is de stap die je moet zetten. Dat denken moet je onder een ander gezag brengen. Moet je krijgsgevangen maken. Onder het gezag brengen van Jezus Christus. Zo worden we opgeroepen dat verkeerde denken te bestrijden. En daar ligt de sleutel ook in dit gedeelte en in de hele geestelijke strijd. De bolwerken van denken moeten worden afgebroken. Daarvoor moet je met iemand spreken en laten zien dat zijn redenering niet klopt. Je moet die redeneringen tegen die kennis van God ontmantelen. Steen voor steen eraf, blootleggen wat er aan de hand is en dan iemand brengen en koppelen aan Jezus Christus. Dat iemand leert, ja, Jezus Christus, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Elk bedenksel krijgsgevangen nemen. Dat wil zeggen plaatsen onder de macht van Jezus Christus. En dat betekent niet meegaan in het patroon van denken in deze wereld. Zoals Paulus in Romeinen 12 bijvoorbeeld zegt. Ga nou niet mee in dat denken van die wereld. Ga nou niet mee in de schema's van die wereld. Want dat worden bolwerken. Ga niet mee, zegt hij tegen Timotheus. 1 Timotheus 4 vers 1 en 2. met de dwaalgeesten en de leringen van boze geesten. Ga daarin niet mee. Breng je denken onder die gehoorzaamheid van Jezus Christus. Oftewel, ga dat woord van God lezen. En doe wat God van je vraagt. Vul je met dat woord van God. Dan kun je ook vol zijn van de geest. Te vaak hoor ik ook christenen die zeggen, ik wil vol van de geest worden, en ze doen het woord van God dicht. Nee, als je vol van die geest wil zijn, zul je vol moeten zijn van dat woord. Wie daar vol van is, en je ziet dat steeds samen opgaan. Ook op die Pinksterdag, ze waren vol van dat woord. En dan zijn ze vol vuur. En dan kan de geest zijn werk doen, die geest komt en ze spreken in al die talen. Want heel de wereld mag het weten. God is in Jezus Christus naar ons toegekomen. Hij heeft ons zo lief gehad, dat hij daarvoor zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De geestelijke strijd, lieve mensen, is geen strijd tegen de demonen, maar een strijd om het denken. Het denken dat verheven is tegen de schrift. Wij moeten als apologeten, mensen die staan voor het woord, staan voor die waarheid van het woord van God, bereid zijn om een ander aan te spreken op gezag en op basis van dat woord van God. Niet op grond van onze eigen autoriteit, macht of mogelijkheden, maar op grond van het woord van God. Wij moeten die redeneringen afbreken. Dat verkeerde denken ontmaskeren en krijgsgevangen nemen. En plaatsen onder het gezag van Jezus Christus. Niet langer gevangen blijven in de ijdelheid, in de leegheid van het denken. Vol met foute redeneringen. Dat kan alleen maar als je de waarheid vasthoudt. Wij willen dus, als broeders en zusters, als christenen, mensen in contact brengen met Jezus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. We hebben die verschanste mens op het oog. De mens die zich verstopt in zijn redeneren. Om niet de waarheid van God te hoeven toelaten in zijn leven. Wij staan voor dat woord van God en we verdedigen dat. We doen wat God van ons vraagt. We brengen dus mensen onder de gehoorzaamheid van Christus. En die volkomen gehoorzaamheid is volkomen gehoorzaamheid aan dat woord, Jezus Christus. Hij is dat levende woord. Wees dan vol van Christus, vol van de geest, door vol te zijn van dat woord van God. Dat is het advies. En daar zou ik het ook graag bij willen laten, in de hoop dat straks nog wat mensen me zullen aanspreken. Mogen God je daarin zegenen, vasthouden aan de schrift. Er is geen andere weg dan de weg van Jezus, die gewezen wordt door het woord van God. Amen.